onderwerp van vanavond is dus het offer van Jezus. Verzoening door voldoening. En daar staat dan een vraagteken achter. Nou, bij een onderwerp als dit vroeg ik mij af, toen ik dit aan het voorbereiden was, van ja, kun je hier echt op studeren? Wel met gepaste eerbied. Dit vind ik echt zo'n onderwerp, daar past het niet bij om keihard te gaan discussiëren. Ja, dat mag voor mij wel hoor. Ik ben altijd voor een stuk discussie, maar ja, soms dan denk je van ja, maar hoe zit dat nou precies? En andere keren, toen ik hier aan het studeren was, de afgelopen dagen er heel diep ingedoken, toen dacht ik aan Prediker 3, het derde vers. Daar staat, er is een tijd om af te breken. Daar klopt helemaal niks van. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Zo moet het er staan. Hè? Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Dat beroemde gedeelte uit Prediker 3, dat er voor alles een bepaalde tijd is onder de zon. En toen ik met dit onderwerp bezig was, dacht ik van ja, zo hé. Je zult hier maar gewoon eens komen en het aanhoren. En dan hoor je zoveel, misschien wel vanavond, wat tegen jouw visie ingaat. Ik weet bij mij, hoe is het bij mij gegaan in mijn geloofsontwikkeling? Er is heel wat afgebroken. Dingen die je hebt geleerd van je ouders of in de kerk waar je zit of in de gemeente. En dat heb je allemaal voor waar aangenomen. En een heleboel dingen zijn ook hartstikke goed. Maar je komt erachter dat sommige dingen misschien toch niet helemaal kloppen. En dan ga je de Bijbel eens goed lezen. En dan ga je Bijbelstudie doen. En weet je wat dan het eerste is wat er gebeurt? Het eerste wat er gebeurt is dat je wat verward raakt. Dat is de afbraakfase. Je raakt wat verward. Je denkt van ja, maar geloof ik dan alles fout? Heb ik het dan fout geleerd? En je raakt een beetje in verwarring. Een tijd om af te breken. Misschien heb je sommige dingen wel fout geleerd. Misschien zie ik sommige dingen nu helemaal fout en kom ik weer in een afbraakfase. Maar daar dwars doorheen komt er daarna, en dat is natuurlijk een veel plezierigere periode, komt er een tijd om op te bouwen. Maar soms moet je eerst door een afbraakfase heen, even een periode van verwarring, want sommige dingen die je altijd zo had gezien, die beginnen wat te wankelen. En dan denk je van ja, maar als dat niet zo is, hoe zit het dan wel? En hoe zit dit dan? En hoe leg je dat dan uit? En er komen er heel veel vragen op je af. En eigenlijk is dat een hele heilzame periode. En daardoorheen ga je weer aan het opbouwen. Ik wil graag beginnen met een beetje het traditionele schema, het offer van Jezus. Offer, goed om dat nog even wat toe te lichten. Het woordje offer, dan denken we al heel snel aan het Romeinse gedachte. Hè, de Romeinse gedachtegoed, dat heeft ook wat gewonnen in het christelijk denken. Het Romeinse rechtssysteem heeft ook behoorlijk wat invloed gehad in het christelijk denken en nog. En de Romeinse gedachte is, ik geef iets, zodat ik iets terugkrijg. Zo zat de Romeinse godenwereld in elkaar. Dus als je ging offeren, de Romeinen brachten heel veel offers. Die hadden zelfs in hun huis hadden ze een huisaltaar. Elke welgestelde Romeinse familie bracht elke dag een offer aan de huisgod of aan de huisgodin. En je bracht een offer. En waarom deed je dat? Omdat je iets van die god of die godin verwachtte. Dus je geeft iets omdat je iets terug mag verwachten. En als je kijkt naar het Latijnse woord voor verzoenen, placare, dat betekent zelfs letterlijk, hè, als je het hebt over het Romeinse gedachtegoed, gladstrijken. Gladstrijken. Dus, nog even vanuit die Romeinse gedachte geredeneerd. Die goden die moeten worden gladgestreken. Die moet je niet boos maken. Want ja, je bent wel van ze afhankelijk. Dus die strijk je glad. Eigenlijk, die probeer je voor je te winnen door te offeren. Nou, en dat Romeinse denken, dat Romeinse godsdienstige denken, is op de een of andere manier, hoe dat niet het onderwerp van vanavond het allemaal is gekomen, is doorgecijpeld in het christelijke denken. En in de christelijke denken over verzoening. Want wat is nu het traditionele schema van verzoening? God is boos. Ja, verzoening, dit is eigenlijk verzoening, hè? Verzoening, dat is letterlijk betekent het eigenlijk totale verandering. En als je verzoent, als je twee vijanden hebt en die veranderen, dan worden het vrienden. Totale verandering, dat is verzoening. En het traditionele schema, dat gaat als volgt. God is boos. En waarom is de Heere God dan boos? Nou, de mens heeft zijn gebod overtreden. En daardoor is hij onderdeel geworden van Gods vloek. Hij ligt onder de gramschap, onder de vloek van God. En hij is schuldig aan de eeuwige dood, de eindeloze dood. En God kan de mens dat niet zomaar vergeven. Want om vergeving te krijgen, moet er eerst worden voldaan aan Gods recht. Want Gods recht, Gods gerechtigheid is, zijn wet is overtreden. En God kan het niet zomaar door de vingers zien. Want anders dan is hij niet meer rechtvaardig. En er moet iets gebeuren, er moet een offer worden gebracht. De mens moet gestraft worden. En dan staat God weer in zijn recht. En dan zijn de verhoudingen weer goed. Maar ja, als de mens gestraft zou moeten worden, omdat hij Gods gebod heeft overtreden, moet dat een eindeloze pijniging zijn. Oftewel, dan zijn de verhoudingen wel weer recht, maar de mens heeft er niks meer aan, want hij zit in een eindeloze pijniging die hel wordt genoemd. Toen kwam God met een grandioos plan. Hij stuurde zijn eigen zoon, de Heer Jezus, en de Heer Jezus die kwam om alle schuld op zich te nemen. Al die boosheid vanuit de hemel, al die goddelijke pijlen van boosheid en van woede werden op Jezus afgeschoten. En toen was de boosheid van God gestild. De toren was tot bedaren gekomen. De zoon had de klappen opgevangen als een soort goddelijke bliksemafleider. En als je nu in Jezus gelooft, dan kijkt de Heere God naar je door Jezus heen. En dan houdt hij van je. Maar los daarvan is God boos op je en kun je niet bestaan voor zijn aangezicht. Dus wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft de prijs betaald van onze ongerechtigheid. En daardoor kunnen wij tot God naderen. Nou, dat is het traditionele godsbeeld zoals dat geleerd wordt. Ook in bijvoorbeeld de Nederlandse belijdenisgeschriften. Daar vind je dat ook in terug. Ik zal de Nederlandse geloofsbelijdenis even citeren. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. Hij, Christus, heeft zichzelf in onze plaats voor zijn vader gesteld om door volkomen voldoening diens toren te stillen. Daartoe heeft hij zichzelf aan het kruis geofferd en zijn kostbaar bloed vergoten. Johannes Calvijn die zegt in zijn institutie, voor de meelezers, boek 2, hoofdstuk 16, moet u thuis maar eens opzoeken in uw institutie, staat altijd natuurlijk mooi in een boekenkast. God is de mens een vijand geweest. God de Vader is door de offeranden voldaan en verzoend. Zijn gramschap is door deze voorbidder gestild. Dat is het schema van verzoening, zoals dat wordt geleerd. En er zijn een paar problemen daarmee. Nou, hier heb ik net even wat uit geciteerd. Een paar vraagtekens gaat hij toch oproepen. Eerste probleem. Christus droeg de straf niet. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de straf voor de mens was een eindeloze dood. Dat was de straf in dit schema. Maar de Heer Jezus was maar 3 dagen dood. Het antwoord wat dan vaak wordt gegeven is, ja, maar de dood van de Heer Jezus bezit in kwaliteit wat hij mist in kwantiteit. Oftewel, het is maar 3 dagen, maar omdat de Heer Jezus een Godmens was, zijn die 3 dagen kwalitatief evenveel waard als een eindeloze pijniging voor een gewoon mens. Dus heeft hij toch de straf gedragen. Oh, wacht even, nu wordt het nog wat ingewikkelder. Want Zo leert de traditionele uitleg. Het was niet Christus' goddelijke natuur die stierf. Want God kan niet sterven. Maar het was een menselijke natuur. Maar als zijn godheid niet stierf, maar als alleen de mens Jezus stierf, terwijl het juist zijn godheid was die die kwaliteit eraan gaf, hoe zit het dan met die drie dagen? En dus in dit schema hebben we een paar problemen. Hier stuiten we op het eerste probleem. Christus droeg niet de eindeloze straf voor ons. Dat was ook een beetje ingewikkeld, want dan had hij nooit kunnen opstaan. Nou, tweede probleem. We zijn nu alleen nog met de problemen bezig. Straks gaan we vanuit de Bijbel kijken van hoe wordt er nou tegenaan gekeken als je gewoon de Bijbel probeert onbevangen te lezen. God was toch zelf verantwoordelijk voor de introductie van het kwaad in de wereld. Hij liet toe dat het in contact kwam met de mens, terwijl hij dat natuurlijk had kunnen voorkomen. En hij wist heel goed, toen hij dat kwaad introduceerde in de wereld, dat kwaad was er al, ja, toen Adam en Eva daar in die hof rondwandelde, vrolijk en onschuldig. En hij wist heel goed wat het resultaat zou zijn van dat kwaad wat hij daar toeliet. Bovendien, wat is de rechtmatigheid, als je het hebt over, je moet voor je daden boeten, je moet voor datgene wat je fout doet, moet je straf krijgen. Wat is de rechtmatigheid van een daad van ongehoorzaamheid en daartegenover eindeloze pijniging? Waar zit de verhouding dan? Die verhouding is helemaal scheef. Hoe kan je als eindig mens door overtredingen een eindeloze straf krijgen? En dus dat is ook een probleem. Derde probleem, en dat is misschien nog wel het meest fundamenteel. Het derde probleem in het klassieke model van verzoening, waarin ik ook ben groot geworden. Voordat je het door hebt, moet je de liederen maar eens bekijken die je zingt. Het zit allemaal toch vaak nog in deze hoek. Derde probleem is dat klassieke model, God is boos, Jezus komt als de zoon om die boosheid van God op te vangen. Het brengt vader en zoon met elkaar in tegenspraak. Onbewust. Maar voordat je het door hebt, heb je een zeer liefdevolle Jezus, die voor onze zonde is gestorven. Maar hoe komt de vader er dan af? Die vader, die lijkt onverzoenlijk. Die lijkt toornig. Hard. Maar gelukkig is daar die liefdevolle Jezus, die voor onze zonde wilde sterven. Dus eigenlijk maak je van God de Vader een karikatuur. Een soort boze vader in de hemel. En de Heer Jezus, nou, gelukkig weet hij die boosheid af te wenden. De Heer Jezus is iemand om van te houden. God is iemand, God de Vader is iemand om te vrezen. Om bang van te worden. De liefde van Jezus wordt groot gemaakt, maar God is alleen meedogenloos en onverzoenlijk. Laten we gaan kijken, al dit soort zaken, het offeren van Jezus, verzoening door voldoening. We gaan proberen eens wat onbevangen in de Bijbel te lezen. We hebben in ons achterhoofd hoe er in de traditionele visie tegenaan wordt gekeken. En misschien klinkt het allemaal heel vertrouwd en heel bekend. Uitgangspunt van de Bijbel. Eerste uitgangspunt. Gods liefde vormt de drijfveer tot verzoening. En God neemt het initiatief. Het is allebei belangrijk. Je vindt het bijvoorbeeld, en er zijn meer teksten, ik zal af en toe nog wat meer teksten lezen, maar ik heb ze niet allemaal geprojecteerd. In 1 Johannes 4, dat is een heel beroemd vers. 1 Johannes 4 is een soort loflied op de liefde. Daar staat in de NBV-vertaling, wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Het wezen van God is liefde. En dat woordje liefde wat er staat, dat is het Griekse woord agape. Je hebt in de Bijbel verschillende woorden, Griekse woorden die vertaald kunnen worden met liefde. Maar dit is de goddelijke liefde. Agape is de gevende liefde. Dat is nog wat anders dan eros, dat is erotische liefde. Dat woord kom je eigenlijk in de Bijbel niet tegen. Maar je hebt ook filios, en dat is een soort vriendschap. Maar bij vriendschap is het geven en nemen. Als jij een goede vriend bent, dan hou je de vriendschap in stand. Zo niet, dan hou je een keer op. Maar agape is de gevende liefde. Een liefde die maar blijft gaan ervoor. Je zou bijna zeggen, laat niet zo over je heen lopen. Als iemand te veel agape liefde heeft. Want hij blijft maar lief hebben. Tot aan het einde en verder. Dat is agape liefde. En dat is goddelijke liefde. God is liefde. God is agape. God is agape. En hierin is Gods liefde, van God de Vader dus, ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Dus God de Vader en God de Zoon worden hier niet tegen elkaar uitgespeeld. God de Vader was boos. En God de Vader, die hield eindeloos van zijn schepselen, van ons, mensen, kleine mensjes. Ondanks dat wij vijanden zijn geworden, hield hij verschrikkelijk veel van ons, en nog. En dat is nou precies de reden, omdat wij vervreemd van hem waren geraakt, dat hij zijn zoon zond. Dus het motief is niet de toren van God stillen, zoals Calvijn zegt, of zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis leert, of zoals je ook in de Heidelbergse catechismus in allerlei zondagen tegenkomt. Ik had ze allemaal opgeschreven, maar ga het niet allemaal lezen. Dat is helemaal niet nuttig. Maar het motief is Gods liefde voor mensen. En wie neemt het initiatief? Neemt de Heer Jezus zelf het initiatief? Nee, het is God die het initiatief neemt door zijn enige zoon in de wereld te zenden. En het doel daarvan is dat we zouden leven. Dat we zouden leven. Komt allemaal nog terug. Dat moeten we even vasthouden. God is een God van heil. Het hele Oude Testament is daar vol van teksten die gaan over God. Dat God een God van heil is, dat God een God van verlossing is. Bijvoorbeeld Psalm 68, waar David een psalm schrijft. Vers 20... Een hele mooie samenvatting van wat je ook leest in hier in 1 Johannes 4, Psalm 68, vers 20. Daar zegt David: geprezen zij de Heer, dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons. Heel andere taal dan die traditionele verzoeningsleer. Deze God draagt ons en redt ons. Onze God is een reddende God. Bij God de Heer is bevrijding uit de dood. Dus, God is niet boos. Ja, God is soms wel boos hoor. Maar dat is vanuit zijn liefde. Dat is, je zou bijna kunnen zeggen, opvoedende boosheid. Hij is niet boos in zijn wezen. Dus hij is niet boos op de mens, hij is boos op de daden van de mens soms. Zoals ouders ook boos kunnen zijn op wat kinderen soms voor rottigheid kunnen uithalen. Dus hij is niet werkelijk vertorend op het kind zelf. Ja, dat lijkt soms wel zo, maar het gaat om de daden. Want het wezen van God is liefde. En vanuit die liefde stuurt hij de Heer Jezus. Waarom legt hij zoveel nadruk op? Omdat het eigenlijk keihard tegengesteld is al aan wat wij leren over verzoening. Wat we geleerd hebben. Christus is onze redder, maar hij is een redder als Gods vertegenwoordiger, als Gods tussenpersoon. God stuurt hem. Een ander punt, het tweede uitgangspunt in de Bijbel. Dus die eerste twee punten moeten we even goed vasthouden in ons hoofd. Het motief is de liefde van God. Motief tot verzoening. En God neemt het initiatief. Het tweede is, Christus stierf om de mens met God te verzoenen. Niet om God met de mens te verzoenen. God hoeft niet verzoend te worden. God hoeft niet verzoend te worden. Verzoening betekent verandering. Moet de Heere God veranderd worden in zijn houding? Was hij vervallen in gramschap, boosheid en moet hij van houding veranderen? Nee, God was altijd al die liefdevolle vader. Dat hebben we net gelezen in Psalm 68. Kunnen we nog in vele andere gedeelten van de Bijbel kun je dat teruglezen. God was altijd al die vader in de gelijkenis. Weet u het, van de jongste en de oudste zoon. Van die jongste zoon, de vader, de liefdevolle vader die op de uitkijk stond. Met zijn armen wijd open en zijn hart stond nog wijder open dan zijn armen. Vol ontferming en mededogen. Zo was God en zo is God. Dus God hoeft niet verzoend te worden. Nee, de mens moet verzoend worden. Dus Christus stierf om de mens met God te verzoenen. Niet om God met de mens te verzoenen. Nou, als ik het nu zo zeg, klinkt het heel logisch. Maar toch, we leren het echt omgekeerd. Zowel in een evangeliegemeente als in een reformatorische dienst leer je het gewoon omgekeerd. God moet verzoend worden. Zijn boosheid moet gestild worden. Nee, helemaal niet. Christus is hier om de mens met God te verzoenen. Waar je het heel mooi samengevat vindt, we gaan straks dat hele gedeelte nog lezen uit 2 Korinthe 5, is 2 Korinthe 5 vers 19. Daar staat in de NBV-vertaling, het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. God neemt het initiatief, hij stuurt de Heer Jezus. Dus eigenlijk is God ook de verzoener, want God is God die door Christus de wereld met zich verzoend heeft. Dus God is ook de verzoener. Nou, het wordt een beetje ingewikkeld als de verzoener eerst zijn eigen boosheid moet gaan stillen. Dat wordt bijna absurd. En hier staat ook, hij heeft de wereld met zich verzoend, hij heeft niet zich met de wereld verzoend. Dat is 180 graden wat anders. En hoe heeft hij zich dan verzoend? Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Dus door Christus is de wereld met God verzoend. De Heer Jezus als middelaar. We moeten even goed vasthouden. En sommigen nu denken van misschien, ja joh, Wim, dat weet ik al lang, ga maar door. Maar voor anderen is misschien een nieuwe gedachte. Er is geen toornige hemel. Wiens gramschap moet worden gesust. En wiens gunst moet worden gekocht. Nee, er is een liefhebbende vader. Die zelf aan het werk is. Om die verloren zoon terug te winnen. Die liefdevolle vader heeft nooit opgehouden om lief te hebben. Dus je zegt nogal wat, hè? Als je zegt van ja, maar God is boos. Nee, God is liefde. Christus als middelaar. Ja, maar als dat nou zo is, hè? De Heer Jezus is gekomen. En die is gekomen om mensen weer met God te verzoenen. Om mensen. Om zijn leven als een offer te geven. Want dat aan inhoud moeten we zo meteen nog even naar gaan kijken. Waarom heb je dan een middelaar nodig? Waarom heb je dan voorspraak nodig? In 1 Johannes 2, daar staat de eerste paar versen. Kinderen, ik schrijf u opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonde. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Waarom hebben we een middelaar nodig? Waarom kwam de Heer Jezus nu om voor ons te sterven? Als de Vader toch wel van ons hield. Dan had dat toch ook wel zonder de Heer Jezus gekund. Waarom dan? Waarom die middelaar? Waarom die pleitbezorger? Of die helper? Nou, zegt de Bijbel, we hebben een middelaar nodig om de grote liefde van God aan ons bekend te maken. Als je nu de straat op gaat en je vraagt aan willekeurige mensen, zelfs mensen die helemaal niet in God geloven, wat vind je van God? Dan zul je heel veel het antwoord krijgen van nou, mooie God is dat hoor. Als God liefde is. Nou, waarom al die ellende? Had er al lang wat aan moeten doen? Nou, zo'n God moet ik niet. Die hoef ik niet. Zo'n God hoeft voor mij niet. Moest kijken. Dus, wat is er aan de hand? En ik ga verschillende teksten met u lezen die dat ondersteunen. Wat is er aan de hand? Mensen zijn vervreemd van God. De wereld is verblind. De Heer Jezus zal zeggen, de wereld kent u niet. God is de grote onbekende. God is de grote vijand geworden van de mens. God is geen vijand geworden. Nee, maar in het denken van mensen is God een vijand geworden. Is die in werkelijkheid een vijand? Nee, helemaal niet. Maar we zijn totaal van hem vervreemd. We zijn helemaal onwetend over zijn liefde en over zijn ontferming en zijn genade. En daarom hebben we iemand nodig. Die vervreemde schepping heeft iemand nodig, wij met elkaar, die zowel beeld van de onzichtbare God is. Colossense 1. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Maar die ook vlees van ons vlees is. Die een echt mens is. Die kan voelen wat wij voelen. En die kan meevoelen met ons. We hebben eigenlijk iemand nodig om de Vader aan ons te openbaren. Om te laten zien wie God de Vader nu werkelijk is. Want dat zijn we helemaal kwijt. We zijn vijanden van God geworden. Tenminste, God is onze vijand. Denken we. God is boos. Denken we. En hoezeer dat is doorgedrongen, ja, dat blijkt dus wel. Tot in het hart van onze theologie aan toe. God is boos. En we moeten van alles doen om hem te sussen. En de Heer Jezus die komt. En die komt om de liefde van God de Vader te openbaren. Om te laten zien wie God werkelijk is. Een paar versen waarin hij dat zelf ook onderstreept. Eerst uit Matthäus 11. En ze hebben het nu over de Heer Jezus als middelaar. Matthäus 11. Ik lees even vanaf vers 25. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. En dan vers 27, alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus zo was de situatie in deze schepping. We waren de Vader kwijt. We zijn de Vader kwijt. We zijn hem echt kwijt. Niemand weet meer wie de Vader is dan de Zoon. Want we zijn totaal vervreemd. We zijn vijandig geworden. We zijn in dat moeras terechtgekomen van zonde en ellende. En we zijn God helemaal kwijtgeraakt. En dan komt de Heer Jezus. En die komt de Vader openbaren. Die komt bekendmaken wie de Vader werkelijk is. Want wij wisten het niet meer. Even een paar boeken verder in het boek Johannes. Johannes 17. Vanaf vers 25. Dan zitten we midden in het hoge priesterlijk gebed. En omwille van het verband begin ik ietsje eerder. Jezus is daar aan het bidden. Een soort afscheidsgebed. En dan vanaf vers 24 zegt hij. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Hij heeft het over zijn discipelen. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet. Maar ik ken u. En zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn. En ik in hen. En God, de Heer Jezus, is door de Heer God gezonden. Om God de Vader bekend te maken. Om zijn liefde bekend te maken. Want die liefde, daar geloofden we niet meer in. We geloofden dat hij boos was. Nog even naar 1 Johannes. 1 Johannes 4. Steeds weer. En ik noemde maar een paar hoor, maar er is een hele rits van dit soort versen in de Bijbel waar Jezus dat voor zichzelf omschrijft, waarom hij nou eigenlijk gekomen is. 1 Johannes 4, ik begin even bij vers 18. schitterend vers. Heel 1 Johannes 4 is een loflied op de liefde van God. En de liefde van de Heer Jezus. De liefde, 1 Johannes 4 vers 18, laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Ja, dat is wel erg hard. Je kunt ook vertalen met nog niet volledig geworden. Wij hebben lief, vers 19, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. En dat weten we door de Heer Jezus, dat God ons lief heeft. Dat heeft de Heer Jezus ons geopenbaard. Daarvoor is hij gekomen. Hè, Johannes? De Heer Jezus die de liefde van de Vader bekend maakt. In Johannes 3 vers 16. Hetzelfde thema. Eén hoofdstukje terug. We zijn er nu toch. Weer over liefde. En over hoe de Heer Jezus dat bekend heeft gemaakt. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Jezus heeft laten zien wat liefde is. En hij heeft laten zien hoe ver God gaat in zijn liefde voor mensen. Zo ver dat de Heer Jezus zijn leven uitgiet in de dood. Zo ver gaat de liefde van God voor mensen. En dat waren we helemaal kwijt. En dat zit allemaal achter dat woordje Christus als middelaar. Dus Christus als middelaar, niet om Gods, omdat God boos is en omdat je erg moet oppassen voor God. En daarom moet je maar achter Christus gaan staan, want dan raakt Gods boosheid jou niet. Nee, juist de andere kant op. Juist de andere kant op. We hebben geen middelaar nodig omdat God boos is. We hebben een middelaar nodig omdat wij boos zijn geworden. En we vertrouwen God niet meer. En dan zegt de Heer Jezus van joh, ik kom jou laten zien tot het einde aan toe. Hij is volledig toegewijd aan de mens. Tot aan de dood aan toe. De dood aan het kruis. Is hij liefde tot op het eind. Ik kom jou laten zien. En ik kruip onder jouw boosheid. Daar heeft Klaas Schovers het met name over gehad. Ik kruip helemaal onder jouw boosheid. Om je te laten zien dat God echt van je houdt. Ja, maar dat geloof ik niet. Ja, dan ga ik nog een stap verder. Ik ga nog een mijl verder. Neem mijn jas dan ook maar. Scheur die mantel ook maar in tweeën. Zet dan maar een dorenkoon op mijn hoofd. Ik blijf van je houden. Sla maar aan dat kruis. Ik blijf toch van je houden. Dat is irritant. Sloeg die naar me terug. Je kunt beter met iemand vechten dan dat iemand maar van je blijft houden en zeggen, joh, maar ik blijf van je houden hoor. Daar word je boos van. Als je al boos was. Dat is ontzettend irritant. Hij was steeds bozer en het bracht hem aan het kruis. Maar hij bleef van ze houden. En wat zei hij aan het kruis, Lucas 23? Vader, dat is nog het ergste. Als je al boos bent. Vader, vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Ze zijn stekenblind. Ze weten niet wat ze doen. Zou Petrus later ook zeggen in die Pinkse toespraak van hem. Van jullie wisten niet wat je deed. Je was verblind. De wereld is stekenblind. In boosheid. In vijandschap. En wat doet de Heer Jezus? Die gaat maar door met het geven van liefde. Tot de dood daarop volgt. En dan eigenlijk het ergste wat een mens kon doen. Namelijk Gods eigen zoon vermoorden. En dan staat er in 2 Korinthe 5, hebben we net gelezen. Wat doet de Heere God dan? Hij rekent het ze niet aan. Hij rekent ze zelfs dat. Rekent hij ze niet aan. En het dieptepunt, namelijk, ja, meer liefde valt er niet te geven. Dat is alles wat er is. En dat nagel je aan het kruis. En dat dieptepunt, daar maakt hij het hoogtepunt van. Want na de dood wekt hij de Heer Jezus op uit die dood. En daarmee laat hij eigenlijk zien, ik heb het jullie vergeven. Ik ga van vijanden ga ik vrienden maken. Dat is verzoening ten diepste uit. Dat is eigenlijk het offer van de Heer Jezus samengevat. Dat kunt u bijvoorbeeld lezen in Filippenzen 2. Doe misschien straks nog wel even. Ik zeg met alles straks. Tijd genoeg. En dat is liefde ten voeten uit. De onderste weg gaan. Zoals eigenlijk Abraham, maar ook Isaac, die onderste weg ging. En toen gaf de Heer God gaf dat offer. Volkomen toewijding. Volkomen toewijding aan de mens. Hier zien we thuis ook wat anders. Hè? Als je het hebt over een offer. Het woord offer betekent vanuit de Bijbel niet iets geven aan God. Nee, het betekent letterlijk toenadering. Een offer wil zeggen, je komt dichterbij. Je komt dichterbij. Je nadert. En als je dan kijkt naar het offer van Jezus. Dan is het niet een offer wat Jezus aan God brengt. Nee, Jezus is het offer van God aan ons. Wij hoeven God niks te offeren. Nee, God offert ons wat. Hij offert ons namelijk zijn Zoon. Het is een offer wat God brengt aan ons. En waarom? Om zijn liefde bekend te maken. Om te laten zien van joh, ik hou gewoon van jullie. Wat je ook doet. Wat je ook gaat doen. Ik blijf van je houden. Zelfs als je me vermoordt. Blijf ik nog van je houden. En mijn laatste woorden zullen zijn. Vergeef het ze. Zoveel liefde. Ja, breekt alle boosheid af. Daar kan geen boosheid tegen op. Tegen zoveel liefde. Daar kun je niet boos blijven namelijk. Je bent ontwapend. En zo heeft hij ook de duisternis ontwapend. Lees je bijvoorbeeld in Colossense 1. Hij heeft de duisternis ontmaskerd en ontwapend. Want zoveel liefde, daar is geen kwaad tegen bestand. Op die manier maakt de Heer Jezus vrede. Maakt de Heer Jezus vrede met ons mensen. En wanneer vond dat dan plaats, hè? Wanneer? Nou, moet u eens kijken in Romeinen 5. In Romeinen 5 staat een heel wonderlijk vers. Het staat wel een heel wonderlijk hoofdstuk. In een ander verhaal. Romeinen 5 vers 10. U moet voor uzelf maar eens rustig dat hele hoofdstuk doorlezen. Want het is één groot symfonie op de verzoening. Maar wanneer vond die verzoening dan plaats? Moet je dan eerst je bekeren en word je dan verzoend? Nee, het is andersom. Romeinen 5 vers 10. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij nu we met hem verzoend zijn, worden gered door diens leven. He, dus verzoening is niet het eindpunt, het is het startpunt. Het is het startpunt voor wat erna allemaal nog gaat komen. Maar de verzoening die vond plaats toen wij nog vijanden waren. Ja. En als je dat gaat zien, dan word je van vijand, word je veranderd in kind. In vriend. Dan mag je zeggen Abba, Vader. Dat is verzoening. Eerst zei je, boze God, ga weg, ik moet u niet. En nu zeg je, Abba, Vader, je bent verzoend, je bent veranderd. Door die eindeloze liefde van de Heer Jezus kon jouw boosheid geen stand houden. Het smolt gewoon weg. Het smolt gewoon weg. Het hield geen stand. Dan gaan we nu kijken naar het doel van verzoening. En dus, één ding moeten we nog even naar kijken. Hier moeten we nog even naar kijken. De Heer Jezus staat er in de Bijbel, die stierf voor onze zonden. We hebben er soms van gemaakt, de Heer Jezus stierf in onze plaats. Hoe zit dat nu? Nou, ik denk dat je deze twee voorzetsels, die moet je sterk in de gaten houden. Want stierf hij nu in onze plaats, maar waarom gaan wij dan nog dood? Nam hij onze ziekte op zich? onze zwakheden, waarom worden wij dan nog ziek? Waarom zijn wij dan nog zwak? Als hij dat in onze plaats heeft ondergaan. En ik ken inderdaad hele lieve christenen, en die nemen dat zeer letterlijk, en die zeggen dan ook, als jij ziek bent, als je doodgaat, heb ik zo niet horen zeggen, dat is nog een groter probleem. Hè? Maar als jij ziek bent, dan geloof je dus niet goed, dan ben je niet in Christus. Want als je in Christus bent, word je niet ziek. Want hij heeft onze ziekte op zich genomen, hij heeft ons afgenomen. Dus dan doe je het niet goed. Daar kom ik toch een beetje op neer. Heeft hij dat inderdaad gedaan? Is hij in onze plaats gestorven? Ik denk, dat is mijn stelling, plaatsvervanging is in de verzoening even misplaatst als in de heiliging. Kun je zeggen, we worden opgeroepen in de Bijbel om ons te heiligen, want God is heilig. Kun je nou zeggen, nou, maar Christus is onze heiliging. Een beetje lastig, hè? Want ja, als je zelf een onheilig leven leidt, kun je zeggen, ja, maar Christus is mijn heiliging. Ja, dat werkt niet. Heiliging gaat dwars door jezelf heen. Maar hoe zit het dan met verzoening? Hoe moeten we dan Bijbelteksten opvatten als Hebreeën 2? Ik ga er even een paar met u lezen. Nou, u zult ze zelf nog wel aan kunnen vullen, denk ik. Moet u even deze twee voorzetsels in de gaten houden. Misschien is het u wel eens nooit opgevallen, hoor. Maar nergens in de Bijbel staat, Christus is in onze plaats gestorven. Staat nergens in de Bijbel. Helemaal nergens. Er staan wel heel veel teksten, zoals Hebreeën 2, het 9e vers. Daar staat in een andere vertaling, de NBV-vertaling, Hebreeën 2 vers 9, hier staat wel, zien we dat Jezus, die voor kortere tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen. En hier staat in de NBG-vertaling, hij smaakte de dood voor ieder mens. Dus de Heer Jezus, die smaakte de dood voor ieder mens. Wacht eens even. Er staat niet in plaats van ieder mens. Dus hij ging niet dood in plaats van mij. Nee, hij deed het ook voor mij. Hij deed het voor mij. Als voorloper, als eersteling. Hij ging als eerste die dood in om ook op te staan. Zo is hij de eersteling geworden van een nieuwe schepping. Hij is de eersteling van een nieuwe schepping. De eerstgeborene. Hij is onder alles de eerste geworden, zegt Colossense 1. Hij is de eerste onder vele broederen. Lees je in Hebreeën 9. Dus hij ging die dood door voor u en voor mij. Dat deed hij voor ons. Maar is dat niet dat hij het in onze plaats deed? Want we gaan namelijk zelf ook dood. We gaan zelf ook door die dood heen. Paulus roept het ook duidelijk uit. Hè? Als we met hem zullen lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Dus we gaan ook door datzelfde lijden heen in ons aardse bestaan. Christus heeft met ons meegeleden. Hij is volledig mens geworden. Zullen we zo meteen nog zien in Filippenzen 2. Hij is een bondgenoot geworden. Hij is een metgezel geworden. Zelfs de eerste. Hij is de eerste. Want hij is de eerste die is opgestaan. Hij is de eerste die de dood heeft overwonnen. Hij heeft de poort geopend. Naar de overwinning over de dood. En in Christus kunnen we die dood overwinnen. En zullen we die dood ook overwinnen. Omdat hij de eersteling is geweest. Dus hij deed het voor ons. 1 Petrus 2 vers 24. Ook weer zo'n tekst. Nou, u kunt ze vast wel aanvullen. En misschien heeft u ook wel een paar die zegt, ja, maar Wim, hoe zit dat dan? Nou, bewaar het even. En dan kunt u die straks ook noemen. 1 Petrus 2 vers 24. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen. Opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En nou, hier moeten we weer even de NBG-vertaling bijpakken. Staat net weer een beetje anders. De klemtoon ligt daar heel anders. Maar het overgaf aan hem. We beginnen even een klein beetje eerder. Vers 22. die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, hè, de Heer Jezus. Die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. He, dus ook hier weer, hij stierf daar en dat deed hij voor onze zonde. Voor onze zonde stierf hij. Ook hier weer vind je niet dat woordje in plaats, vind je daar niet terug. En je ziet dan ook, in de Bijbel staat zelfs letterlijk, dat we gelijkvormig zullen worden aan zijn dood. Om ook gelijkvormig te worden aan zijn opstanding. We zullen delen in zijn lijden, om te delen in zijn verheerlijking. Dit is allemaal, dit is niet plaatsvervanging, dit is identificatie. Oftewel, zoals 1 Johannes 3 zegt, want wat is uiteindelijk het doel van dit alles? Wat is het doel van ons leven? Hoe gaan wij worden? 1 Johannes 3. Dat is een heel hoog doel. Kan ik me eigenlijk nog niks bij voorstellen op dit moment. Want we zitten midden in dat proces. En we zitten nog aan de onderkant. Want we zitten midden in lijden. Soms met een korte ei, maar ook vaak met een lange ei. Maken allemaal zeer onplezierige dingen mee. En soms heel leuke dingen. Maar we gaan dwars door die dood heen. Allemaal. En in Johannes 3 staat dan. Vanaf vers 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters. Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem, aan de Heer Jezus, gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Als je kijkt naar het doel van ons kleine mensjes, dan is dat, en dat vind ik op andere Bijbelplaatsen weer terug, dat we gelijk zullen worden aan Jezus. Dat we diezelfde natuur zullen krijgen als hem. Als zijn navolgers. Dat is een heel hoog doel. Dus Christus droeg niet een straf, zodat wij die niet zouden ondergaan. Als onze plaatsvervanger. Maar hij droeg juist hetzelfde lijden. Hij droeg dezelfde pijn. Hij droeg dezelfde dood die wij allemaal dragen. Of is het zo dat je als christen geen lijden meer meemaakt? En geen pijn meer hebt? En dat er geen enkele christen meer doodgaat? Natuurlijk niet. Daar zitten we toch allemaal middenin. En Christus heeft dat voorgeleefd. Hij is een hoge priester geweest. Die kan meevoelen met onze zwakheden. Die kan meevoelen met onze pijn. Die kan meevoelen met ons lijden. Want hij is er zelf dwars doorheen gegaan. Als voorloper. En wij mogen achter hem aan. Wel een behouden reis. Maar geen kalme reis. We gaan er zelf ook dwars doorheen. Anders krijg je toch een sprookjesevangelie. Zo werkt het toch ook niet. Jezus werd de grote lastdrager. Je zou hem ook de belhamel kunnen noemen. Ze worden in Openbaring ook wel genoemd. De belhamel, dat is dat schaap wat helemaal voorop loopt. En wat hard aan het bellen is en waar iedereen achteraan komt. Hij is de eersteling, je mag achter die belhamel aan. En soms als je dit soort dingen beweert, dan ben je zelf ook een belhamel natuurlijk. Zo word je dan soms wel gezegd, maar dat maakt niet uit. Maar je mag er achteraan. Hij is de grote lastdrager. Inclusief de zonde van de wereld. Want die is hij voorgegaan. Johannes 1 vers 29. Zie het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. Maar wat is nou voor of in plaats van? Nou, hebben we even aan geproefd. Wat is nou het doel van verzoening? Ik wil niet altijd uitgebreid op ingaan. En Efeze 2 geeft een hele mooie samenvatting daarvan. Het doel van verzoening. U was dood door de misstappen en zonden. Dat waren we allemaal. Dood waren we. Dus de Heer Jezus kwam niet om ons, zodat we misschien anders verloren zouden gaan. Nee, we waren al verloren. Hij kwam juist om ons het leven te geven. Hij kwam niet zodat we anders misschien wel dood zouden gaan. Nee, we waren al dood. Hij kwam juist om ons uit die dood te trekken en ons leven te maken. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. He, want God torent over alle ongerechtigheid, zegt Romeinen 2. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Dus wat is het doel van verzoening? Het doel van verzoening is dat we in Christus levend worden gemaakt. Dat we tot leven komen. We zijn dood door onze zonden, we zijn vervreemd van God. En doordat Christus komt en doordat we de liefde van God gaan zien, gaan we veranderen van binnenuit en komen we tot leven. Ook u bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelssferen in Christus Jezus. God kan zonde vergeven, ook zonder plaats vervangen. Daarvoor hoefde de Heer Jezus niet te komen. Het hele Oude Testament staat er bol van dat de Heere God aan mensen die zich bekeren hun zonde vergeeft. Ik wou wat voorbeelden noemen, zal ik nu even niet noemen. Als u het wil weten, dan hoort u het straks van mij. Maar de kwestie is niet, hoe kunnen zonden worden vergeven? Dat is geen verzoening, daarvoor kwam de Heer Jezus niet. Of hoe kan ik aan straf ontsnappen? Straf kan zelfs zeer heilzaam zijn. God doet alle dingen medewerken ten goede. Soms, je kunt straf, kun je vergeven. Maar je moet soms nog wel de consequenties ervan verwerken. Je bijvoorbeeld verzoenen met anderen die je hebt iets aangedaan. Die je iets aangedaan hebt. Dus dat is zeer heilzaam. Daar word je meer mens van. Nee. De kwestie is dus niet hoe kunnen zonden worden vergeven. Hoe kun je aan straf ontsnappen. Maar hoe kan een mens van aard veranderen? Hoe kan een mens van een vijand veranderen in een vriend? Je bent een vijand van God. Maar hoe kun je nou in hemelsnaam ooit een vriend van God worden? Je was Efeze 2 vers 3, een kind van toren, staat er letterlijk. Een kind des torens, zegt de NBG vertaling. Je was een kind des torens. Je was boos. En hoe kun je nou ooit worden tot een kind van God? En hoe kun je, vraagt Paulus zich af in Romeinen 7, hoe kun je ooit bevrijd worden uit dat lichaam des doods? We zijn hartstikke dood van nature. We hebben beademing nodig vanuit de hemel. Anders dan wordt het niks. En hoe kun je nou daaruit bevrijd worden? En dan staat er in Romeinen 7. Door de Heer Jezus. Door Christus onze Heer. Dus geen wegpoetsen van de zonden. Maar een nieuwe schepping worden. Dat is het doel van verlossing. Laten we nu kijken, preken op zijn kop, wat bedoel ik daarmee? Ik wil graag met u lezen 2 Korinther 5, en dan vind je dit helemaal in terug, wat ik u nu in het kort heb proberen duidelijk te maken. Daar staat, en het is een heel mooi gedeelte over verzoening, we hebben al even wat erover gelezen, maar we zouden het hele gedeelte nog even lezen. Wat ons drijft, zegt Paulus daar, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. Dus alle mensen waren van nature dood. En Christus is ook die dood ingegaan. En dat heeft hij voor alle mensen gedaan. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Wat is het doel van verzoening? Waarvoor kwam de Heer Jezus? Om van ons een nieuwe schepping te maken. Iets heel nieuws. Om ons leven te geven en overvloed, staat er in de Evangelie. Want we waren dood. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Of verzoenende is, want het is nog niet af. Het is nog lang niet af. Dit is pas volledig werkelijkheid als die wereld inderdaad ook verzoend is. Dat is nog toekomstmuziek, want het is nog steeds bezig. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Met andere woorden, die bedoel ik met preken op zijn kop, het volbrachte werk van de verzoening vormt de basis voor de prediking. Soms wordt er gezegd van, joh, je moet je bekeren, want als je je bekeert, dan kun je worden gered. Want dan ben je verzoend met God. Maar het is net andersom. God heeft zich met jou verzoend en die verlossing is helemaal kant en klaar. Dus bekeer je nu maar. Moet je eens kijken wat een liefde de Heer Jezus heeft gehad. Dus ga dat nou zien. Je bent verzoend. Je bent verlost. Bekeer je dan maar. Dat is juist een andersom prediking. Het lijkt een soort license to sin. Hè? Wordt Paulus ook soms verweten. Van oma Paulus, maar dat zo makkelijk is. Ja, want verzoening gaat van God uit. En als je namelijk dood bent, dan heb je één probleem als je geestelijk dood bent. Je kunt niks. Ik bedoel, dus het moet wel van God uitgaan. En het mooie is, als die liefde komt, dan wekt hij het tot leven. Liefde, de liefde van de Heer Jezus, en dat is nou juist het doel van die liefde van de Heer Jezus, die wekt doden tot leven. Dat keert nooit leeg terug. Het is juist andersom. We zijn er bijna hoor. Sommigen van u denken van ja, hij zegt het kort, ja, maar dan blijft het ding het kort zeggen. Nee, we zijn er bijna. Dat andersom preken, dat is niks nieuws hoor. Dat heeft Paulus niet uitgevonden in 2 Korinthe 5. Nee, zo zit de Heere God altijd in elkaar. Dat is zijn aard. Moet u maar eens lezen in Jesaja 44. Als het gaat over Gods boodschap aan Israël. Even vanaf vers 21, Jesaja 44. En dan vind je dezelfde volgorde van preken als in 2 Korinthe 5. Eerst volkomen verzoening. Eerst verlossing. En op basis van die verlossing zeg je van joh, kom er nou ook bij. Je bent al verlost. Kom er nou ook bij. Het is ook voor jou als je maar... Nee, dan wordt het voorwaardelijke verlossing en voorwaardelijke verzoening. Die verzoening gaat van God uit. En in Christus verzoent hij de wereld. Geen spel tussen te krijgen. Kom er nou ook bij. Blijf nou geen vijand. Hij heeft je al lang verzoend als vijand, maar kom er nou ook bij. Word een vriend. En hij blijft net zo lang doorgaan met die liefde van hem, totdat al die illusies van vijandschap en van onwil, dat die verdampen onder die liefde. Mooi is dat woord verdampen hier ook letterlijk terugkomt. Als de Heere God het tegenover Israël hier heeft. Moet eens luisteren. Jesaja 44, vers 21. Neem deze dingen ter harte, Jacob. Neem ze ter harte, Israël. Want jij bent mijn dienaar. Ik heb je gevormd. Je bent mijn dienaar. Israël, ik zal je niet vergeten. Daar komt het. Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen. Je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar mij. Ik zal je vrijkopen. Juich hemel, want de Heere heeft dit gedaan. Jubel diepte van de aarde, breekt uit. Bergen breekt uit in gejuich. En ook jullie bossen met al je bomen. Ja, de Heer koopt Jacob vrij. In Israël toont hij zijn luister. Dus de verlossing is al een feit. Die misdaden zijn al lang weg. En die zonden die zijn verdwenen als de ochtendnevel. En dan komt de prediking van, joh Israël, ik heb je verlost. Kom er ook bij. In plaats van, bekeer je en dan word je verlost. Dat is precies andersom. Dan wordt het toch heel erg voorwaardelijk allemaal. Er bestaat dus een wereld van verschil tussen Gods ik heb het gedaan en ik zal het doen mits jullie eerst dat en dat doen. Je leest ten slotte nog in vers 21, daar staat nog: God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dat is dat, eigenlijk dat offer van de Heer Jezus. Hij werd volledig één met ons. Dat vind je, ja, we hebben eigenlijk oorzaak en gevolg een beetje door elkaar heen gehaald. Hè. Dat wil ik eigenlijk hiermee aangeven. De oorzaak, als je, het gevolg van de verzoening is, van wat de Heer Jezus kwam doen, is dat wij verzoend zijn. Vanuit God uit zijn wij verzoend. Maar in onze prediking hebben we dat juist omgedraaid. Wat is het offer van de Heer Jezus? En dan komen we eigenlijk tot een afsluiting. Het offer van de Heer Jezus is liefde tot het einde. Gods liefde wordt volledig openbaar door hem. Alle vijandschap smelt weg. Want vijandschap heeft veel te maken met illusies, met foute denkbeelden, met teleurstelling, met haat. Van alles en nog wat je kunt bedenken wat er is misgegaan en dat projecteer je op God. Vijandschap, dat kan heel sterk zijn. Maar als God dan komt met zijn zoon en met zijn liefde en dat gaat maar door en dat gaat maar dieper en nog dieper en nog dieper, dan botst dat al keihard tegen je vijandschap aan. En wat is je dan sterker? Je vijandschap of de liefde van de Heer Jezus? En dan merk je dat er steeds meer illusies wegvallen en die vijandschap brokkelt af. En de liefde die wint het. En dat vind je schitterend terug en dit is het laatste gedeelte met elkaar lezen. Hier zie je de overwinning van de liefde. Hier zie je een samenvatting van het offer van Jezus in dit gedeelte. Een loflied. Een loflied wat misschien ook wel door de eerste gemeente echt als een lied is gezongen. Een loflied op het offer van de Heer Jezus. Ik wil het graag nog even met u lezen. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is en zoveel ontferming en medelijden. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Je ziet het weer, hè? Identificatie. Geen plaatsvervanging. Identificatie. We worden opgeroepen om in de voetsporen van de Heer Jezus te treden. Dat kan omdat Hij ons tot leven heeft gewekt en omdat we deel zijn geworden aan zijn nieuwe schepping. We mogen als Hij is de grootste leidsman en we mogen achter hem aangaan. Door die geest die in ons woont. En dan dat offer van Jezus. Wat hield dat dan in? Daar komt het in een paar versen. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Eigenlijk, wat hier staat, de Heer Jezus, die was onsterfelijk en die werd sterfelijk. Hij ging onze dood in. Sommige bijbeluitleggers die zeggen dat ook letterlijk. Hè? Die zeggen, wat is nou de dood van Jezus? Eigenlijk kun je dat op twee manieren opvatten, de dood van Jezus. Je kunt zeggen, je kunt het hebben over zijn dood aan het kruis. Maar toen was hij eigenlijk al lang dood. Toen was hij al 33 jaar dood. Want hij werd van onsterfelijk, werd hij een sterfelijk mens. Eigenlijk ging hij dus onze doodsstaat in. Want we zijn allemaal bezig dood te gaan. Ja, niet zo'n vrolijk verhaal, maar het is natuurlijk wel waar, helaas. Dus als het ware, toen hij mens werd, ging hij eigenlijk dood. Hij werd één met ons. Hij werd ook één met onze zonde. Lees Romeinen 8 maar op na. Wij zijn slaven van de zonde. Hij werd één met die zonde van ons. Hij kwam ook onder die slavernij van de zonde terecht. En ja, de slavenmeester is de dood. Dus hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Er komt zijn tweede dood. Hij heeft zich vernederd, hij is de onderste weg gegaan, liefde tot aan het einde, tot aan het kruis dat hij vermoord werd. En door mensen die zoveel liefde absoluut niet konden behappen en daar erg boos om werden. En dan zie je dan het doel van verzoening. Daarom, niet daarna, maar daarom. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. De Heer Jezus, die wordt op de troon gezet als eerste van de nieuwe schepping. Als de koning, het lam op de troon. En elke naam die verbleekt daarbij. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. God heeft toch in Christus de wereld verzoend? Dat is toch elke knie? Elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Nou, daar is echt niks uitgezonderd hoor. Op de aarde, onder de aarde, in de hemel. Heeft u nog meer plekken voor handen? En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Dat is het einddoel. We gaan daar dwars doorheen. Wij gaan ook door dat lijden heen, door die dood heen. Maar doordat de Heer Jezus de eersteling van een nieuwe schepping is, zullen wij in hem die dood overwinnen. En hebben we eigenlijk, ja, in hem zijn we geestelijk al tot leven gekomen. He, eigenlijk is dat leven van de toekomende aion, of dat eeuwige leven, dat is eigenlijk al begonnen. In Johannes staat, het eeuwige leven is dat zij u kennen. Dat is kwaliteit, dat is kwaliteitsleven. Natuurlijk zit er ook kwantiteit aan vast, maar eigenlijk is het ongeschikt. Wij hebben in Christus, zijn we al uit die dood opgestaan. En leven we al in dat nieuwe leven. We hebben alleen wat last van dat lichaam wat nog niet meegaat. Want dat takelt ons steeds af. Maar dat nieuwe leven zit al in ons. En er zal een moment komen in de wereldgeschiedenis. Dat nieuwe leven iedereen heeft bereikt. En iedere vijand is gezwicht. Is ten onder is gegaan, zou ik bijna zeggen, aan de liefde van Christus. En zich heeft laten overwinnen. Vrijwillig. Want ja, liefde kun je niet dwingen. Je kunt niet zeggen, hou van me. Want anders, dan is het geen liefde meer. Liefde kiest dus altijd de onderste weg. Als je vanuit macht reageert, dan kun je mensen dwingen. Dan kun je zeggen, en nu doe je het, want anders. Maar liefde laat zich niet dwingen. Liefde moet de onderste weg gaan. En moet altijd de kant kiezen van de vrijwilligheid. Want anders houdt het op liefde te zijn. Maar er zal een moment komen dat die liefde van de Heer Jezus zo sterk is geworden, dat de laatste vijanden zijn gezwicht en zijn verzoend, zijn veranderd in vrienden. En dan wordt dat werkelijkheid. Hè? Elke tong zal belijden of zal lof zingen, zo kun je het ook vertalen. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dan is pas de Vader echt aan zijn trekken gekomen. Dan is de Vader pas echt geëerd. Dus niet een boze God die iedereen wegschopt, die niet in de Heer Jezus gelooft. Nee, een liefdevolle Vader die niet eerder, die het eigenlijk tot zijn eer heeft gemaakt om al zijn schepselen, al zijn kinderen weer thuis te halen door zijn Zoon. Dat is verzoening. En dat is het offer van Jezus. En dat offer vindt zijn grandioze vervulling als dit doel is bereikt.